Ik hoop dat het goed gaat met u en dat u mensen van hoop bent. Nou, daar gaan we het vanmorgen over hebben. En hoop is echt ongelooflijk belangrijk, maar dat, nou ja, dat gaan we vanzelf wel met elkaar ontdekken. Ik wil jullie een paar foto's laten zien. Ik moet even mijn eigen preek gereed maken. En de eerste foto die ik wil laten zien, en ik ga straks wel uitleggen waarom, niet nu, gewoon geniet van het uitzicht. Kun je het een beetje zien? Ja, dit is, ik ben niet zeker, volgens mij is het niet de Svinesundbrug, maar eentje daarvoor. Svinesund, wie weet waar dat ligt? Niet allemaal tegelijk? Niemand? Dat is op de grens tussen Zweden en Noorwegen, aan de westkust. Dus als je bij Malmö de brug overkomt en je gaat langs Göteborg omhoog, dan op een gegeven moment kom je echt op die kust waar al die fjorden zijn. Dit was natuurlijk een aantal jaren geleden toen ik nog op de vrachtauto zat. Ik was op zoek naar een foto waar je ruimte te zien kreeg. En ik vond, ja, sowieso, het is 1100 kilometer hier vandaan. Dus 11 uur met de auto rijden. Ongeveer 14, 15 uur, dik anderhalve dag met de vrachtauto. Maar als je daar komt, dat is zo geweldig. Echt prachtig. Volgende foto, nee, nog niet laten zien. Wie is er wel eens in Trier geweest? Dat is wat dichterbij, hè? Dat is maar 400-500 kilometer of zo. En Trier, daar heb je de Porta Nigra, de Zwarte Poort. Dat is een oude, echt een hele grote, oude Romeinse poort. Maar er is, net zoals in Groningen heb je volgens mij ook af en toe kleine stukjes van de oude muur, oude stadsmuur door de Romeinen gebouwd. En zo is er in Trier ook een poortje. Die gaan we nu even bekijken. Ja. Nou ben je vrachtwagenchauffeur. Ik stond daar met de vrachtauto. En dan hoop je dat je er door die poort kan, hè? Ja. Dat is, het kan wel. Ik zal je even de volgende foto laten zien. Het kan wel. Daar sta ik. Je hebt ongeveer 3 centimeter bij de kant van de spiegel als je erheen rijdt. En je moet dan ook niet, het moet echt heel zachtjes, want als er zit af van die stenen, zit een oude, van die kinderhoofdjesstraatje zit eronder. Dus dan wiebelt die auto wat, als je te hard gaat wiebelen, en dan klapt die bak tegen die poort aan. Dus niet goed voor de poort, maar ook niet voor het bak. En ik wist wel, ik hoopte dat ik erheen kon, maar ik wist dat het wel kon. Want toen ik bij aan het laden was in Heerenveen bij de loods, toen zeiden ze, oh, je moet naar die en die klant. Poortje, zeiden ze. En dan zeiden ze er gelijk bij, want er was een jongen op de loods, die was ook 8 jaar op de auto geweest. Dus die wist precies hoe het zat. Hij zei, je moet zorgen dat je er kaarsrecht voor komt. Je kan er echt niet schuin in. Altijd recht ervoor. Hij zei, je rijdt er doorheen naar die klant toe, rij je zo het erf op. Hij zat er, zeg maar, 50 meter achter die poort. En dan draai je het erf op en dan kan je achteruit van die erf weer uitsteken en dan weer recht door die poort heen. Dus als er een auto verkeerd geparkeerd staat, en het was op dat moment toen ik er was ook een beetje kielikiel, dan kom je dus niet door en dan kan je de politie bellen en blijven staan. En als je het verkeerd doet, is er maar één hoop, dan moet een hele grote kraan komen en die moet je gewoon optillen van de ene kant en zo over de andere kant weer neerzetten. Alle 40 ton. Deze foto zal ik even laten zien, omdat het veel met hoop te maken heeft. Want hoop hangt af van hoeveel ruimte wij aan God geven. Hoeveel ruimte wij aan God geven. Heeft Hij alle ruimte? Of precies net genoeg dat Hij net met zijn genade en zijn aanwezigheid in jouw leven er doorheen kan kruipen? Hoop. Hoop raakt ons allemaal. Het is een van de grote drie. 1 Korintiërs 13 vers 13. Die tekst kennen we allemaal. We laten hem even op de scherm zien. Ons resten, zo blijven dan, staat er in de oude vertaling. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Toen zei ik gisteravond tegen Nettie, weet je wat heel bijzonder is, als je die tekst even laat staan, wat onthouden we nou eigenlijk altijd van dit vers? Meestal net die laatste paar woorden, de grootste is de liefde. En dat is ook wat Paulus wil uitleggen. Maar als je een tekst leest, is het wel belangrijk om te lezen naar alles wat er staat. En hij heeft het daarboven over, je kunt geloof hebben van dit. En je kunt profetieën en kennis en inzicht. En je kunt bergen verzetten. En al die dingen bij elkaar opgeteld, zegt hij, wat blijft er? Hij zegt, en dan ga je door, je gaat door wisselingen van seizoenen. Nou, toen je kind was, geloofde je op die manier. Toen je op die fase van je leven was, deed je dat, zei je dat. En dan kom je op een gegeven ogenblik tot een soort optelsom. En dan zeg je, wat blijft er nou eigenlijk over van alles wat er is en wat is geweest? Zo blijven dan onze resten, dus zo blijft voor ons over, geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. De grootste daarvan is de liefde. Wil dus niet zeggen dat die andere twee niet meetellen. Sterker nog, liefde zonder hoop is leeg. En liefde zonder geloof kan niet landen. Liefde zonder hoop is leeg en liefde zonder geloof kan niet landen. Ja, dat zijn wel grote woorden, maar blijf er maar even met me meegaan als je dat zou willen. Vandaag is Israël zondag. Wij zijn hier niet gewend om daar veel mee te doen en ik ben ook niet de persoon die dat kan doen, want ik ben niet heel erg thuis in alle dingen wat het Joods geloof en het volk Israël aangaat. Soms dan hoor ik Trace dingen zeggen, ik denk, oh, die zit er nog veel meer in dan ik. En zo zijn er wellicht ook onder jullie mensen die heel erg met Israël bezig zijn en mij allerlei lesjes kunnen leren. Of zeggen, dat heb je fout gedaan, dus ik zeg er heel weinig over, dan kan ik het ook niet fout zeggen. Maar waar we wel stil bij staan op een zondag als dit, is dat wij als kerk van Jezus Christus, als volgelingen van Jezus Christus, wij zijn verbonden met het volk Israël. Jezus kwam uit Israël voort en wij horen bij hen en zij horen bij ons. Wij zijn in ons geloof en in Jezus Christus geënt in de edele olijfstok dat Israël voorstelt. En dat wij met Israël verbonden zijn, betekent dat we hen altijd eren waar dan ook. En dat we ons openstellen om zoveel mogelijk van hen te leren. En de Bijbel leert ons ook, God belooft ook, wie Israël eert en zegent, wordt ook door God zelf weer geëerd en gezegend. Dat is ook zijn belofte aan Abraham. En daarom wordt ook wel gezegd dat Israël de hoop voor de wereld is. En in het verlengde daarvan is de kerk de hoop voor de wereld. Nou stond er van de week een artikel in Visie. En zo kwam ik hierop en dat raakte mij wel. Een artikel over de Joodse feesten die gedurende het jaar plaatsvinden. En er stond ineens een kopje bij. Feesten van hoop. De Joodse feesten zijn doortrokken van hoop. Hoop op de definitieve verlossing van God voor het volk Israël en het zichtbaar worden van het heil en de redding die hij voorbereid heeft en beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Aan alle volken en alle generaties van door de eeuwen heen aan Israël. En dat bestemd is voor alle volken en voor de redding van de wereld. Het is heel bijzonder dat het eerste van de Joodse feesten, Pesach, dat wordt hun opgedragen door God om dat te vieren terwijl ze nog in Egypte zijn. Weet u de verhalen nog? Op de nacht dat zij worden bevrijd uit Egypte, zegt God, jullie moeten een lam slachten, je moet thuis gaan zitten, ongezuurde brood eten, je moet je spullen inpakken en klaarstaan. Je moet klaarstaan voor de uittocht. En dat is hoop. Klaarstaan voor het volgende wat God in jou en mijn leven en in deze wereld wil doen. Terwijl ze nog midden in ellende zitten, gevangenis, in de gevangenschap van Israël, van Egypte en in de slavernij, vieren zij het Pesach, dat het lam geslacht is, dat onder zijn bloed het bloed van het lam, zij bevrijd worden uit de slavernij, terwijl ze nog in de slavernij zitten. Dat is hoop. En dat is de kracht van hoop. En door de eeuwen heen hebben Joden voortdurend hun feesten gevierd onder de meest jammerlijke omstandigheden. En bij iedere sedermaaltijd eindigen ze met de woorden: volgend jaar in Jeruzalem. Wat een taaie hoop is dat. En door al dat hoop heen en door al die feesten heen gaat het voortdurend om dit ene: de hoop op de Messias die alles zou herstellen. Nou zat ik zo in het thema van hoop en ook voor ons als gemeente in deze interimperiode, in dit jaar waarin we nadenken over van wie zijn we als waardevol leven gemeente nu dat Peter en Lodewijk zijn weggegaan naar Canada. Overigens, ik mag jullie de hartelijke groeten doen. Ik heb van de week eens even uitgebreid ge-e-maild en het gaat goed met ze. En zoals op Facebook stond, hij heeft inmiddels ook zijn rijbewijs. Geweldig. Ik snap nog steeds niet waarom niet, maar dat komt later wel een keer. Maar we zitten in die interimperiode en dan kan je aan de ene kant denken van ga mis, hoe gaat het allemaal komen? Of je kunt zeggen, wat is er allemaal gebeurd? Wat zegt dat over wie we zijn als gemeente? En daar putten we als het ware inspiratie en hoop uit voor de toekomst. En in die hoop wandelen wij. En het grappige is, als ik om me heen kijk, de laatste paar weken en anderhalve maand dat we nu onderweg zijn, zie ik dat door die hoop en uit die inspiratie allerlei dingen al aan het gebeuren zijn. Het is niet dat we een jaar stilstaan en dan pas volgend jaar september zeggen, oké, en nou gaan we leven. Nou gaan we waardevol leven gemeente zijn. We leven nu al uit die hoop. En dat verandert ons. Hoop. Van de week is Simon Peres overleden. Een voorname staatsman en een stichter van vrede van het volk Israël, ook naar de Palestijnen toe. Wat een hoop moet zo'n iemand hebben gehad door zijn leven heen om zich zo in te zetten voor iets wat voortdurend elke dag opnieuw door de omgeving kapot wordt gemaakt. Hopen op vrede, werken op vrede, geloven in vrede. Dat ging samen in zijn hartstocht om bruggen te bouwen met anderen, zelfs met wat we dan noemen vijanden. Dat is de kracht van hoop. Op Facebook komen wel eens van die dingen voorbij en daar heb ik ook al wat mensen, laten we zeggen, aan de rechterkant van de politieke spectrum, ook in het christelijk geloof. En die zijn natuurlijk radicaal achter Israël en alles wat Israël doet vandaag. En zo kreeg ik een linkje van toespraak van president Netanyahu voor de Verenigde Naties kort geleden. Ik ben eerlijk gezegd, dat is niet zo van de politiek, want ik vind dat het af en toe best wel ongenuanceerd is. En dat hoort ook bij politiek. Als je die kant op wil, moet je het ook alleen maar dat vertellen en niet dat en dat. En dat hoort niet bij mij, want ik wil dat en dat vertellen. En dan samen een brug bouwen en de middenweg zoeken. Dus ik ben niet voor de politiek. Dus als u mij zegt, ja maar Netanyahu zei dat en dat, klopt niet helemaal. Klopt, prima. Niet mij aanvallen. Maar wat me opvalt is dat iemand daar staat en hij zegt, ik heb hoop. Ik heb hoop voor Israël. Ik heb hoop voor de verhouding tussen Israël en de Verenigde Naties. En ik heb hoop voor de Verenigde Naties als instituut waar volkeren samenkomen om na te denken en werken aan vrede. En dat terwijl Israël de meeste resoluties ooit uit de geschiedenis heeft ontvangen, meer dan welk ook land ter wereld. Sterker nog, meer dan welk van alle landen van de wereld bij elkaar. Per jaar krijgt Israël meer tikken op de vinger vanuit de Verenigde Naties dan alle landen van de wereld bij elkaar. En mag van Israël vinden wat je wil, maar dat klopt niet. Wat een hoop spreekt er dan uit zo'n toespraak als dat je zegt, en ik geloof dat de tijd van verandering nabij is. Hoop. Hoop maakt zo'n enorm verschil. Samen met de grotere broer geloof en zijn grote zus liefde. Ze zijn met z'n drieën familie van elkaar. Het is een drie-eenheid, net als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoop, zo kennen we allemaal het woord, hoop doet leven. Hoop is dus als het ware de motor van het leven. En als je daar niet zeker van bent, dan moet je alleen maar kijken naar mensen wie de hoop weg is. Er is bijna niks erger in je leven voor jezelf persoonlijk dan dat je je hoop kwijt bent. En of dat hoop nu is in een betere toekomst, in meer geld, in meer gezondheid, of dat het gaat om de hoop dat Gods bestemming voor jouw leven ooit tot vervulling komt. Het is zo belangrijk dat jij en ik, dat wij allemaal, dat de wereld om ons heen, de hoop kent. Want hoop doet leven. Nou heb ik gezegd van hoop is iets, daar heb ik eigenlijk nog nooit een preek over gehoord. En dan ging ik ermee aan de slag. En oh man, als je dan alleen maar in de Bijbel gaat googelen, zeg maar, met zo'n Bijbelprogramma, hoe vaak het woord hoop en hopen, laat staan verwachting en noem maar op, voorkomt. Nou, dan ben ik gewoon een uur bezig om de helft van de teksten hierop te noemen. Dan gaan we ze niet eens lezen. Maar drie dingen vallen me op bij hoop. Het zijn als het ware drie ingrediënten van hoop. Het zijn niet drie soorten hoop, de een wat minder dan de ander, maar daar kom ik zo meteen op terug, ze horen bij elkaar. De eerste is verlangen. Hoop is verlangen. Wiebrand en Lia, jullie zitten een beetje hetzelfde schuit als wij. Je hebt een kind aan de overkant van de oceaan. En je hebt een verlangen om je kind te zien, van aangezicht tot aangezicht. Jongeren, jullie hebben een verlangen om iets zinvols met je leven te doen en een bepaald beroep uit te oefenen. Ouders, je hebt je kinderen opgedragen en je hebt een verlangen voor je kind dat ze de zegen van God op hun leven mogen ervaren en dat het hun wel gaat. Verlangen, dat is iets wat je in je hebt, dat zich uitstrekt wat je nog niet ziet en nog niet hebt, maar enorm naar verlangt. Dat is het eerste. Hoop is verlangen. Het tweede, hoop is verwachten. Verwachten is, als je zoals wij, van een paar weken, twee weken geleden, een ticket hebt geboekt. Maar nou verwacht ik onze zoon te gaan zien binnenkort. Jullie nog niet? Nog geen ticket geboekt? Nee, hè? Kom goed. We hebben een ticket geboekt. Niet naar Peter en Lodewijk. Wij gaan gewoon naar Toronto in februari. Of naar Vancouver, sorry. Voor 10 dagen. Dus Toronto zat er niet bij. Maar als je een ticket boekt, dan heb je verwachting dat je kind gaat zien. Als je je inschrijft voor een opleiding, dan heb je dus een verwachting dat je die weg opgaat. En dat je dus een beroep en een opleiding gaat krijgen die je gaat voorbereiden. Zodat je dat beroep kunt gaan uitoefenen waar je naar verlangt. Als je je kind opdraagt, dan verwacht je dat God en God alleen het kind geeft wat het nodig heeft om gezegend te zijn en in geluk en gezondheid te wandelen en te leven. Verlangen en verwachten. En het derde is vertrouwen. Vertrouwen is als je in de vliegtuig zit op weg naar je kind toe. Dus als wij in februari een schip al in zijn gestapt en we hangen in de lucht, dan vertrouw ik erop, dan heb ik hoop Pieter Jan in Canada te mogen zien. Vertrouwen is dat je op school gaat zitten en je leert wat nodig is. Je vertrouwt erop, je hebt hoop dat je die opleiding en dat beroep gaat uitoefenen. En vertrouwen bij het opdragen van een kind is dat je erop vertrouwt dat God alleen die zegen kan en dat hij dat ook zal geven. In het opdragen verlang je het beste voor je kind en leven heel dicht bij God. Je verwacht dat God en God alleen dat geeft en dat hij die zegen ook zal geven. Dat is hoop. Verlangen, verwachten en vertrouwen samen met elkaar. Als je mensen op sterven na het dood wil laten gaan, dus alleen hun adem nog moeten uitblazen, dan moet je hun hoop wegnemen. Uitzichtloze, pure wanhoop drijft mensen tot ernstige verslavingen, gewelddadig gedrag, depressies, deelname aan ISIS en vaak ook helaas zelfmoord. Nou wordt hoop, en het wordt daardoor heel mooi zichtbaar, hoop wordt ook wel vertaald met snoer. Het heeft te maken met een snoer. En dan wil ik met jullie lezen Ezekiel 37. Ezekiel 37, ik zoek hem ook eventjes zelf in de Bijbel op. Het is een heel bekende gedeelte. Daar voorafgaand is het visioen wat Ezekiel heeft van de dal van dorre beenderen. Dus God laat hem een dal zien en er liggen allemaal beenderen. En hij zegt, wat zie je? Nou, allemaal dorre beenderen en allemaal door elkaar heen. En dan zegt God tegen Ezekiel, profeteer nou tegen die beenderen dat ze samen moeten komen. En ze komen samen en dat er dan vlees en huid overheen moet komen. Dus ze worden weer lichamen. En dan moet hij profeteren dat er geest in komt en dan komen ze tot leven. En dan zegt God in vervolgen gaat hij de droom uitleggen. En dan kijken we eerst naar vers 11. En hij zei, mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt, onze botten zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Onze levensdraad is afgesneden. Onze levensdraad is afgesneden. Dat wil zeggen dat de lijn der verwachting, ook zo'n uitdrukking die we kennen in Nederland, de lijn der verwachting, die is doorgeknipt. Dus je hebt geen verwachting meer. Het houdt hierop. Je hebt nog zo'n kort stukje touw, een heel kort lontje nog in je hand, en that's it. En er is wel zo'n preek geweest, misschien komt hij wel verschillende keren voor, op YouTube kan je hem vinden, dat een man dan staat met een heel lange touw op het podium. Wie heeft er wel eens gezien? Dan heeft hij een hele lange touw. En dan zegt hij, en heeft hij een heel klein stukje aan het begin, een paar centimeter, heeft hij rood gemaakt. Hij zegt, en dat is ons leven op aarde. En dat touw, helemaal tot over het podium heen, dat is ons leven bij God. En dat kleine stukje is ons leven op aarde. Maar wat gebeurt er nou als je die touw afknipt, midden in dat stukje leven op aarde? Dan is dus je hoop vervlogen. Nou, dat is wat Israël zegt. Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. En dan zegt God, profeteer daarom en zeg tegen hen, dit zegt God de Heer, mijn volk. Ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie terugbrengen naar je land en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Wat een boodschap van hoop. Wat ik gezegd heb, dat zal ik doen. Nou, ben ik nog niet helemaal door mijn preek heen. En ik had al zo'n vermoeden, dit gaat mij allemaal vanmorgen niet helemaal lukken. En om te voorkomen dat we hier tot 12 uur zitten en ruzie krijgen met kinderwerkers en mensen die nodig naar de koffie moeten, ga ik niet alles vertellen vanmorgen. Want dan kom je misschien volgende week alweer terug. En ik heb de helft van mijn preek al klaar, dus heb ik van de week ook nog een makkie. Ik wil wel met jullie delen nog een tekst uit Romeinen 15 vers 13. Romeinen 15 vers 13, dit is zo'n prachtige tekst. Hè? Mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. De God, in de oudere vertaling en MBG-vertaling, de God der hopen. Dus God is een God van hoop. Elke vorm van hoop, wat je ook maar kunt vinden in deze wereld, behalve valse hoop, maar elke vorm van hoop gaat terug op de God van Israël. Hij is de God van hoop. Want hij heeft deze wereld gemaakt en hij laat het niet vallen. Want hij heeft de wereld zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft voor de wereld. Om de wereld te redden. En dat betekent jou en mij en iedereen die je maar bedenken kunt. Hoop voor de wereld. Eén ding wil ik daar dan nog wel bij zeggen. Hoop vraagt ook iets van ons. Het werkwoord dat bij hoop hoort, dat is vestigen, vastzetten. Het werkwoord bij geloof, dat kennen we allemaal, dat is belijden. Je belijdt je geloof in Jezus Christus. De credo, de geloofsbelijdenis. Liefde, daar hoort bij geven, delen. Dingen laten stromen. Dus je hebt het geloof dat beleden wordt, dat is het fundament. Wij noemen dat genade. Genade is het fundament, dat is het werk wat God gedaan heeft, waarvan wij zeggen, daar geloof ik in. Daar zeg ik ja op. Het is waar, ook voor mij. Christus is voor mij gestorven aan het kruis en heeft mij het eeuwig leven beloofd. Waar ik vandaag al de vruchten mag van zien en proeven. Dat is wat geloof doet. Belijden, funderen. Hoop vestigt. Waar vestig jij je hoop op, bepaalt ook hoe die hoop vervuld wordt. Nou, we hoeven hier niet omheen te draaien. Hoop is gevestigd. Hoop vestig je op God. God is de God van hoop. Vestigen wil dus ook zeggen dat wij iets moeten doen om die hoop vast te houden. Om in die hoop te wandelen en te leven. We kennen allemaal de tekst van de wapenrusting Gods. En dan hebben we het helm van de heil. En ergens anders wordt die helm geduid als de helm van hoop. Dat zijn dat je je gedachten laat vullen en leiden door de waarheid van Gods woord over jouw toekomst en de toekomst van deze wereld. Investeren dus in onze relatie met God. Het is eigenlijk een beetje wat Marion ook zei bij de aanbidding, dat door de woorden van onze mond we als het ware onze gedachten laten leiden in de aanbidding naar Jezus Christus toe en hem daarin ontmoeten. En dat verandert je leven. Belijden dat Jezus Christus Heer verandert je leven. Hoop vestigen op God verandert je leven. En het maakt het verschil. Wie je ook bent, je hebt hoop nodig. Ik weet niet waar je bent in jouw leven op dit moment. Of je WLG'er bent of bezoeker vanmorgen. Het kan zijn dat jouw hoop enorm onder druk staat. Het kan zijn dat jouw hoop geroofd is. Vanmorgen wil ik tegen je zeggen, vestig je hoop op de Heer. Je God, jouw maker, jouw schepper, je verlosser. Er zijn een paar woorden uit Psalm 68, de berijmde versie, dus die we in de kerken zingen. En deze komt zelfs voor degene die nog kennen uit de oude berijming. Psalm 68, oude berijming. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is onze God.